Kerkenraad maakt u het volgende bekend. Donderdagavond zal er een hervormingsavond gehouden worden. Deze avond begint om 7:30 in ons kerkgebouw. Dit, zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 86, het 8e en het 9e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. En het 9e, doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woeden mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Psalm 89, vers 8 en 9. Gemeente, luisteren we naar het onfeilbare woord van God wat tot ons komt uit het evangelie naar beschrijving van Johannes, hoofdstuk 8 van 1 tot en met vers 18. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarop we zingen de 10 geboden, het 9e vers. Och, of wij uw geboden volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. En daarna lezen we Johannes 8 van 1 tot en met vers 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Jezus ging naar de Olijfberg en des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gezeendigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, omdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met een vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van ulieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom, nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende, en van hun conscientie overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze, uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelven. Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig. Want ik ben niet alleen maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuig, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij.
Gemeente, de tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken, vindt u in dat eerste gedeelte, hoofdstuk 8 van de 1 tot en met 11. En dan de laatste twee versen lees ik u nog even voor. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondigt niet meer. De schrijver als thema boven: het goddelijk schrijven. Allereerst in het stof van de aarde, ten tweede in het hart van de mensen en ten derde in het boek des levens. In de geschiedenis staat ook dat Jezus zich nederbukte en schreef in de aarde. Dat is dan onze eerste gedachte. En het tweede: in het hart van de mensen, hun geweten, werden ze overtuigd. En ten derde, in het boek des levens. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed, om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze morgen. Voorbeden willen we doen en gedenken wij broeder A.P. van Koten, die in het zorghotel Intermezzo is opgenomen. Zuster van Kampen, die in het verpleeghuis De Rodenburg in Kapel aan de IJssel is opgenomen. En broeder A. Schipper, Hester Verbaas en in dankzegging broeder V. van den Berg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken. Heere, gij grote, eeuwige, drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in wiens naam wij ook deze morgen hier zijn samengekomen. Wij roepen u aan. Heere, wie zal tot u kunnen naderen? Niemand. Gij die een ontoegankelijk licht bewoont, en waar de engelen roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hoe zullen wij komen tot u? Vervul onze harten met diepe eerbied en ontzag, Heer. En toch mogen we komen. Want u hebt zelf de weg gebaand dat wij in het gebed mogen komen tot u. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is naar deze aarde gekomen. Hij heeft geleden, is gestorven en opgestaan en heen gevaren naar de hemel. Om te zitten aan uw rechterhand. Om daar de biddende en dankende hoge priester te zijn, Heere. En daarom mogen we komen, omdat u het bent die het gezegd heeft. Alle die tot mij komen, zal ik geen zins uitwerpen. Heere, nu weten wij. Wij kunnen een gebed uitspreken. We kunnen alle noden voor u neerleggen. Maar Heere, alleen u kan bidden. Wij niet. En daarom smeken we van u. Geef ons het gebed, Heere. In de stilte van ons hart. Dat wij ook deze morgen zo mogen komen met al onze noden, zorgen en vragen. Heere, dat wij dat voor u mogen neerleggen. Want Heere, we zijn hier gekomen. Wie zijn wij? Arme zondaar. Die net als deze vrouw, waar we van gelezen hebben in uw evangelie, die daar stond, gegrepen in de daad van de zonde en gebracht voor uw aangezicht. Heere, en nu zitten we hier misschien allemaal als nette mensen, die niet gegrepen zijn in de daad van de zonde. En die misschien wel een heel keurig leven hebben. Wat niet op aan te merken is. Misschien zitten er ook nog wel. Die het zeggen in hun eigen hart. Zoals de rijke jongeling. Wat ontbreekt me nog? Ik heb ze onderhouden van mijn jeugd af aan. Maar Heere, u ziet ons anders. U ziet ons hart. Ons hart, daar komen uit boze bedenkingen, vijandschap. Ja Heere, ons hart is een bron van ongerechtigheid. Wanneer de Heilige Geest, en wil die ons geven, Heere, dat Hij ons leidt. In uw waarheid dat we het mogen zien. Wie we zijn. Dan zijn we precies op de plaats waar deze vrouw stond. Zo voor uw heilig aangezicht. En Heere, geef dat wij dan ook vanmorgen, als wij uw woord hebben opengeslagen, het mogen zien. Zoals misschien wel die vrouw het gezien heeft. De Bijbel is er heel sumier over. Maar het kan niet anders, Heere, als wij voor uw aangezicht werkelijk mogen komen. Als we beseffen, als uw woord opengaat, wie u bent, Heer Jezus Christus. Dat u het beeld van God vertoont. In ware barmhartigheid, heiligheid, langmoedigheid, zachtmoedigheid, in nederigheid. Heere, en dat het ons mag treffen. Dat we dat ook mogen zien. Dat we niet zomaar hier zitten. Maar dat wij dat op zien mogen op dat deugenbeeld van u, Heer Jezus Christus. Omdat onze harten vernederd mogen worden. Want Heere, Gij zijt het. die ook dat liet zien aan deze vrouw. Wilt u het ook ons vanmorgen laten zien? En open onze ogen daarvoor. Want heren, we leven zo gemakkelijk eraan voorbij. En we wachten op een wonder misschien uit de hemel. Maar u zegt het. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. En heren, hoe zullen wij ons wenden naar u alleen? Als we komen met al onze zonden, met al onze ongerechtigheden voor u, en ons bij u neerplaatsen, heren, voor uw heilig aangezicht, opdat u met ons in dat geliefdesgericht kan treden. Dat het mag klinken, zoals u het ook zegt in uw woord. Als zijn uw zonden rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Maar daarvoor zegt u, kom dan, laat ons tezamen richten. Heren, dat ook vanmorgen we bij die gerichtsplaats mogen staan. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? Wilt u ons gedenken, heren, in al onze noden, zorgen en verdriet, dat we bij u mogen schuilen? Heren, want u weet alle dingen. U weet ook onze vragen en noden en zorg. U kent ze. Maar u wilt ook dat ze we bij u mogen brengen. Zou u dat willen geven, hier? Dat we alles voor u mogen neerleggen. Heren, dan denken we ook aan de gemeente. Wilt u haar in alle geledingen nabij zijn? We denken ook aan de zieken. Broeder van Koten, die in het zorghotel is, wilt u hem nabij zijn? De zuster van Kampen, hetzelfde, in het verpleeghuis. Geven dat ze mag weten dat u haar ziet en kent. En dat zij heel, de Heelmeester, de Jezus Christus, mag kennen. En het allervoornaamste, wat de verlamde ook te horen kreeg, toen hij daar lag voor de voeten van de Heer Jezus. En het: Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is het allergrootste, Heer. Zou u dat willen geven? En broeder Schipper en Hester, verbaasd wees ze nabij. Met uw genade. En we zeggen ook dank voor broeder Van den Berg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, heren. Altijd weer een wonder. Want wat hebben we verdiend? Het is rechtvaardig dat we moeten sterven, heren. Maar u geeft dan weer genadetijd. Geef dat die genadetijd ook gebruikt mag worden. Heren, opdat uw naam verheerlijkt zal worden. Heren, wilt u zo ons in deze morgen nabij zijn. Gedenk aan uw kerk, wereldwijd. Bewaar haar bij uw woord, heren. En dat geldt ook in ons vaderland. U weet ook dat we in tijden leven dat de kerk, dat het zo verduisterd is. En dat ieder zijn eigen weg gaat. En dat de kerk van zijn fundamenten, en niet meer de pilaar der vastigheid is. O trouwe God, breng ons weer. Gedenk ook aan de overheid. die ons hebben te regeren, geef wijsheid, verstand, bovenal gehoorzaamheid aan uw wet, Heere. En dat we het mogen zien dat de weg die we nu gaan een heilloze weg is. Maar de mens zonder God en zonder genade de weg gaat naar het verderf. O trouwe God, bewaar ons, opdat wij in vrede mogen leven, in alle godzaligheid. De dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is, zitten in de rechterhand Gods. En Heere, wilt u ons zo in alles nabij zijn? Vergeef al onze zonden en zie ons aan. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Dan zingen we Psalm 33, het 5e en het 6e en het 7e vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van z'Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is het. En het 6e vers, maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand en heeft altoos kracht. En het 7e, grote schepper aller dingen, ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefde gaven. De Heer is een dienst te wijden, zingen we Psalm 33, 5, 6 en 7. Geliefde gemeente, de Heer Jezus is op het Loofhuttenfeest. Een vrolijk feest wat al 7 dagen duurde. Feest waar men herdacht dat ze gezworven hadden door de woestijn, hoe de Heere hen verlost had uit Egypte en hen gebracht had in het land Canaan. En dan beelde men zich in dat men was in de woestijn, in loofhutten die ze maakten, en vierde ze feest, een vrolijk feest was het. Het was het feest eigenlijk van het voorportaal van de hemel. Want ze gingen naar het beloofde land. Gemeente, dan komen we heel dicht bij ons. Want de zondag, of eigenlijk de sabbat, is ook een feestdag. Is ook een voorportaal van de hemel. Heeft u dat zo ervaren wel eens in uw leven? Want als u de catechismus openslaat, dan lees u daar ook in over het vierde gebod. Dat de sabbat aanvangen, ja, dat de eeuwige sabbat aanvangen. Daar gaan we naartoe, naar de eeuwige rustdag. Een vrolijk feest. Maar wat had het volk ervan gemaakt? Wat hadden de fariseeërs en de schriftgeleerden ervan gemaakt? Ze hadden er een poort van de hel van gemaakt. Want de geliefde meester, de Heer Jezus Christus, die het volk leerde, die het volk onderwees, ze probeerden hem te grijpen op zijn uitspraken om zo ter dood te veroordelen. En zo maakten ze het feest van vreugde tot een poort van de hel. En de dienaren werden uitgezonden om hem te vangen. Maar 's avonds, als de avond valt, dan komen ze terug. En dan moeten ze het zeggen. De dienaars antwoorden: nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. Want ze vroegen: waarom hebben jullie ze niet gevangen? Maar nooit heeft een mens zo gesproken. Ze waren diep onder de indruk gekomen en ze konden hem niet grijpen. En toch, ze wilden hem grijpen. De fariseeërs en de schriftgeleerden, want ze voelden zich aangetast in hun eer. Deze man, deze Jezus van Nazareth, moest het veld ruimen. Maar hoe zullen ze hem vangen? Ze gaan naar huis. Maar ondertussen hebben ze ook een beraadslaging. En dat lezen we in het 6e vers van ons hoofdstuk. Want gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, omdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Ze hebben die avond, voordat ze naar huis gingen, misschien wel een beraadslaging gehad. We moeten deze Jezus toch te pakken nemen. We kunnen hem niet vangen in zijn woorden. In zijn leer kunnen we hem nooit vangen. Maar we kunnen hem wel vangen in zijn daden. Wie hij is en wat hij doet. Want hij zegt dat hij een barmhartige is. Dat hij barmhartigheid doet. Hoeren en tollenaren en zondaren geeft hij genade. Hij zegt ook dat hij rechtvaardig is. En dat hij komt om de wet te vervullen. En het betaamde hem toch alle gerechtigheid te doen. Dus hij is ook rechtvaardig, zegt hij. En hij zegt ook, hij is zachtmoedig. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nu noem ik hier 3 deugden die zij tegen elkaar gaan uitspelen. Gemeente, diepst van ons hart zijn we precies hetzelfde. Als de Heilige Geest ons hart niet heeft verlicht met zijn genade, dan doen wij precies hetzelfde. Die jongen of dat meisje, dat zegt, als ik bid, maar ik ben niet uitverkoren, dan helpt dat allemaal niet. Dan kom ik er toch niet. Want als ik niet uitverkoren ben, voelt u wel dat we dan ook de deugden van God tegen elkaar gaan uitspelen. God is toch heilig, zegt een ander. En waarom zou die mij dan willen horen? En waarom is die God die deugden heeft en die alles voorziet, waarom helpt hij mij niet in mijn nood? Hij is toch de barmhartige en ik zie er niks van. Hoeveel vragen leven er niet in uw hart, gemeente? Dat we in diepste wezen God beschuldigen, dat begon in het paradijs ook zo. Die vrouw die gij mij gegeven hebt, die slang was er niet geweest, had hij niet gesproken, dan was ik niet verleid geweest. Eigenlijk in diepste wezen de schuld op God schuiven. Wie God is, daar de schuld neerleggen. Wij vluchten van nature allemaal van God weg. En die fariseeërs en die schriftgeleerden die dachten bij zichzelf, en nu zullen we hem hebben. Want als hij rechtvaardig is, dan moet hij iets doen. Want wat was er gebeurd? Jezus was ook, zo staat in het begin van ons hoofdstuk, naar de Olijfberg geweest. Daar had hij een plaats om te bidden. Terwijl de anderen misschien sliepen en hun boze plannen al voor gereed hadden, is de Heer Jezus daar in de stilte naar zijn vader gegaan om alles voor zijn vader neer te leggen. En als hem 's morgens vroeg, als de Heer Jezus al leert in de tempel, dan komen daar plotseling deze mensen weer aan, die fariseeërs en schriftgeleerden, en ze hebben een vrouw bij zich. Niet zomaar een vrouw. Je zou kunnen zeggen, iemand van de walletjes, een publieke vrouw, die in overspel gegrepen is. En ze sleept haar mee en ze moet wel mee en ze voelt het ook wel en ze weet het ook wel. Ik ben nu veroordeeld, want zij waren toch als het ware de opzichters in de gemeente. De fariseeërs, de schriftgeleerden. Zij hadden het recht om te oordelen en te veroordelen. En ze sleep haar mee en zo stond ze dan voor de Heer Jezus. En ze dachten bij zichzelf, en nu hebben we hem. Nu gaan we de Heer Jezus pakken. Want als hij zegt dat hij rechtvaardig is, Dan moet zij gestenigd worden. Als hij zegt dat hij barmhartig is en haar niet laat stenigen, dan is die niet rechtvaardig. Dus, en als hij ze niets doet, dat is een derde mogelijkheid, dat hij helemaal haar negeert. Ja, dan is hij niet zachtmoedig. Of eigenlijk barmhartig dat hij haar als het ware negeert. Zij is toch een zondares. En ze dachten, nu hebben we hem. Nu kan hij er niet meer onderuit. In deze daad die hij nu gaat verrichten, zal hij veroordeeld worden. En zo zoeken wij ook God voor onze rechtbank te krijgen. Gemeente, laten we maar heel eerlijk zijn. Dat is een mens van nature. Die zoekt eigenlijk God voor zijn rechtbank te krijgen. Iets te vinden waardoor hij zelf te verontschuldigen is. Maar zoals we hier allemaal staan en zitten, gemeente, zijn we allemaal schuldig. En staan we schuldig aan al de geboden van God. En we zijn allemaal weggelopen van God. En we kunnen er niet meer onderuit, niemand. Maar nu, daar staan ze. En ze beginnen. Ze zeggen het tegen de Heer Jezus. En gesteld hebben in het midden. Daar staat ze, de rechtbank gaat beginnen. De beschuldigers zijn er, de rechter is er, want de Heer Jezus is tenslotte ook de rechter. Men beseft dat niet altijd. Want de Heer Jezus heeft dat ook zelf gezegd. En heeft hem macht gegeven. Dat gaat over de Heer Jezus in hoofdstuk 5, moet u thuis maar eens nalezen. Vers 27. Ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Dus hij heeft ook recht om gericht te houden. En eigenlijk bent u in de kerk ook op de gerichtsplaats. U staat en u zit voor Gods heilig aangezicht. Kom dan, laat ons te samen richten, zegt de Heer. En daar staat die vrouw in het midden. De beschuldigers, de aanklagers. Die beschuldigers en aanklagers schijnen gelijk. En de rechter. En de advocaat ontbreekt. Maar dat kan. Je kan ook zonder advocaat voor de rechter staan. En dan begint het. De beschuldigers brengen de beschuldiging binnen. En Mozes heeft in de wet geboden dat de zulken gestenigd zullen worden. Allereerst begint de rechtszaak al helemaal verkeerd. Want ze hebben alleen die vrouw meegebracht. De man hebben ze laten gaan. Maar die hoort er ook bij. Want ze was op de daad gegrepen. Dus ook die man was schuldig. En beide waren ze schuldig aan de wet van Mozes om gestenigd te worden. En degene die het gezien hadden, die moesten de hand op hun leggen en die mochten de eerste steen werpen. En zo de rest van het volk, als de eerste steen geworpen was, dan mocht de rest van het volk de steen werpen, zodat ze stierven onder het zettende vonnis. Maar dit zeiden zij, hem verzoekende. Dat schrijft Johannes er tussendoor, door de Heilige Geest. Het was niet oprecht, het was alleen maar om hem te verzoeken. Ze hadden die vrouw gegrepen om de Heer Jezus te grijpen. Het ging helemaal niet om die vrouw. Ze hadden ook geen medelijden met die vrouw. Maar ze hadden alleen maar het doel om de Heer Jezus te grijpen. En zo kan het ook met onze zonde zijn, gemeente. Dat we gewoon tegen God zeggen, ja Heere God, ik kan er toch niks aan doen. Ik ben toch een zondaar, ik doe toch niet anders. Ik heb toch een boos hart. En u neemt het niet voor uw eigen verantwoordelijkheid. Nu, wat zal de Heer Jezus doen? Dan wordt het heel stil. Want de Heer Jezus bukt zich. Hij zegt niets. Hij schrijft in het stof van de aarde. En waarom doet hij dat? Iemand kan wel eens op een vergadering zitten en u weet wel hoe dat gaat en iemand heeft een lange reden en u zit daar en u zit wat met papier en potlood. U begint dan maar uit verveling wat te schrijven, want het duurt veel te lang. Zou de Heer Jezus dat echt uit verveling gedaan hebben? De Bijbel zegt niet wat hij geschreven heeft. In de kanttekening staat wel dat er verwezen wordt naar Jeremia. En wat staat er in Jeremia? En dat is eigenlijk de sleutel daarvan. En de Heere is er, de God de Heere Israël verwachting. Alle die u verlaten zullen beschaamd worden. En zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlaten den Heere, de springaders des levende waters. Jeremia 17 vers 13. Dus alle die van de Heere afwijken zullen in het stof van de aarde geschreven zijn. De Heer Jezus schrijft in het stof. En zo is ons leven ook wanneer wij de Heere niet dienen, wanneer wij de Heere niet lief hebben, wanneer wij ons eigen leven leven. Gemeente, dan is ons leven in dat stof geschreven. Zoals de regen dat wegvaagt of als hij erdoor loopt, dat je ook weggevaagd wordt. Er blijft niets meer van over. Zo zal de goddeloze geschreven worden in het stof. De rechter spreekt een oordeel uit. Zo zegt dat woord. De ziel die zondigt zal sterven. Ook deze vrouw. Ook die schriftgeleerden. Ook die fariseers. Ook wij. Weet u dat? We in het stof geschreven zijn. Dat we elk ogenblik weggeblazen kunnen worden. Het gaat erom, gemeente, dat wij geschreven worden in het boek des levens. Dat onze namen daarin opgetekend zijn en dat we het weten mogen. Dat we in hem geborgen zijn. De Heer Jezus schrijft eigenlijk al daar hun oordeel. Maar hij schrijft nog ergens anders in. Hij schrijft niet alleen in de stof van de aarde. Maar hij schrijft ook in de gewetens van mensen. Wij zijn in de stof van de aarde geschreven als we zo voortleven zonder God. Maar hij schrijft ook in het geweten van de mensen. En hoe gaat dat dan? En Jezus nederbukkende schreef in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op. En dan staat er in het achtste vers. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Toen zei ik, hij schreef ook in de gewetens. Want daar staat er dan, daar staat er achter. En zij dit horen van hun geweten overtuigd zijnde gingen uit. Hun geweten overtuigd zijnde. Hoe kunnen ze nu in hun geweten overtuigd worden? Als de Heer Jezus hem een poppetje op de aarde getekend had. Maar ze wisten heel goed wat de Heer Jezus tekende. En ze wisten goed wat de Heer Jezus bedoelde. Want hij heeft er ook hun geweten opengebroken door te zeggen, als hij zich opricht: wie van uw lieden zonder zonde is, die werpen de eerste steen op haar. Ik kijk even op. Dan kijkt hij die scharen rond en ik kijk ze aan en zegt: wie van uw lieden zonder zonde is, die werpen de eerste steen op haar. Ga je gang. Weet je wat zo'n wonder is, gemeente? Dat de Heer Jezus zegt: niet wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Want dan had hij de steen moeten werpen. Daar was hij verplicht toe. Maar hij zegt: u lieden. Hij stelt zichzelf erbuiten. Want hij is niet gekomen om te veroordelen. Maar hij is gekomen om zalig te maken, te redden. Wat verloren is. Is dat geen wonder? Is dat geen eeuwig wonder? Gemeente, de stenen zullen komen op hem. De vervloekte kruisdood. Hij hoefde niet meer gestenigd te worden, want hij ging levend aan het kruis. Want zo werd iemand gestenigd en dan werd hij op een hout gehangen en dan was hij een vervloekte. Maar Christus, hij heeft het oordeel van God ondergaan en hij is als een vervloekte gehangen aan het vloekhout van het kruis. Op hem is het oordeel afgekomen. Wat op hen allemaal moest komen. Zeker ook op die vrouw. Maar wie van u lieden? En dan schrijft hij ook weer in de stof der aarde. Hij bukt zich weer neer. En gaat weer verder. Maar hun geweten wordt opengeritst. Gemeente, het geweten van een mens. We noemen dat wel de stedehouder van God. En hoe dichter je bij het woord leeft, hoe dichter je bij de Heer Jezus komt, hoe dichter je bij God komt, hoe scherper het geweten gaat spreken. Want we kunnen dat geweten ook toeschroeien. Dat weet u. Een jongen of een meisje, laten we zeggen, die thuis, moeder zegt, je mag daar niet van eten, want dat bewaren we voor morgen. En die gaat toch stiekem die koelkast in en die haalt dat gebakje eruit en eet het lekker op. Of die koekjes. Of iets anders doet ze. Wat niet mag. Dan klopt dat hart. En ze zegt: dat mag je niet doen. Maar als je dat elke dag doet. Of een patiënt wegneemt. Het is wel een kleinigheid. Je kunt er wat voor kopen. Dan zegt op den duur dat hele hart niks meer. Dat zwijgt. Dat is het gewoon geworden. En zo gaat het met het geweten. Het slijt dicht. Er staat in de Bijbel dat het geweten wordt toegeschroeid. En dat kan door de zonde die wij doen. En maar volharder in die zonde dat ons geweten wordt toegeschroeid. Maar wat gebeurt er? Hier wordt het geweten geopend. Dat doet de Heer Jezus Christus. Hij is het die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij scheurt het geweten open. En zalig. Gelukkig is de mens. Als mijn geweten wordt geopend. Als ik ga zien. Wat ik gedaan heb tegen God en wie ik ben en wat ik doe. In alles wat mijn leven is, dat ik weet Ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. Dat mijn geweten mij aanklaagt, zoals onze catechisme het ook zegt, tegen al de geboden van God gezondigd te hebben. Daar heeft ook Gods kind last van, net zo goed. Altijd maar weer. En gelukkig legt het geweten eigenlijk niet het zwijgen op, want we zijn bezig, mensen in deze wereld, we hebben het vandaag zo druk. En we zijn zo met allerlei dingen bezig, dat we geen tijd hebben om na te denken. Maar jongen, als je op je achter je broodje zit en je slaat je computer open en je kan Netflix te pakken krijgen. Mooi filmpje. Best wel aardig. Je bent er een paar uur zoet mee. Maar doe eens dicht. Sla je Bijbel eens open. En bid eens tot God. Denk eens na. Laat je geweten spreken. En dat geldt voor ons allemaal. Er is geen tijd meer om ons stil te zetten. Ons leven is een gejaagd leven. Het is altijd lawaai om ons heen. Er is altijd bezigheid om ons heen. Om ons in de rust te brengen. Om ons geweten te laten spreken. Door ons te leiden in het woord van God. Ze werden in hun geweten overtuigd. Want er staat een horende van hun geweten. Overtuigd zijnde gingen ze uit, de een naar de ander. Nu zien we het kantelpunt. Ze vluchten weg. Het begint bij de oudste tot de jongste toe. De oudste, zoals een predikant het ook uitdrukte een keer. De grootste zondaar, die het langst gezondigd hebben. Zij het eerst. Dan gaan de jongste en iedereen gaat weg. In hun geweten overtuigd zijnde. De rechtszaak is afgelopen. De beschuldigers zijn weg. De aanklagers zijn er niet meer. Alleen de rechter is er nog. Met de beklaagde. Maar er is geen beschuldiging meer. Gemeente, nu komt het. En daar moeten wij ook komen. Dat is onze plaats. Daar wil God ons hebben. Op die plaats. Zie je die vrouw staan? Ze stond in het midden. Ze staat er nog. Ze ziet het allemaal gebeuren. Ze ziet die mensen weggaan. Schuldigers. Die grijpgrage handen. Die, je zou kunnen zeggen, die mensen die niet om haar te doen waren, maar om Jezus. Maar dat wist ze ook niet. Ze gaan weg. Ze staat alleen. En als u er nou zou staan, gemeente, stel je voor, je wordt inderdaad gegrepen en je staat dan, laten we zeggen, voor de kerkraad. Je moet schuldbelijdenis doen. En je moet alles openleggen. Wat zouden we doen? Nou, misschien zouden we zeggen, ja, maar die man die deugt ook niet. En je ziet het, meester, die mensen lopen allemaal weg. Het zit ook niet goed bij die. Die hebben het net zo goed verkeerd gedaan. Ziet u ze? Ze hebben mij wel beschuldigd, maar voelt u wel? Dat is onze natuur. Zo gaan we, staan we tegenover God. We zijn altijd nog wel een beetje beter als een ander. Maar wat is hier het wonder? En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw staande in het midden. Die stond er nog. En ze zegt helemaal niets. Ze staat daar veroordeeld. Door mensen. En ook in haar geweten. Het gaat er niet om, gemeente, of ze nou bekeerd is of onbekeerd gebleven is. Daar gaat het even niet om, maar het gaat erom hoe ze daar staat voor de Heer Jezus. Wat heeft ze gezien in de Heer Jezus? En wat ziet u in de Heer Jezus Christus als hij uit het woord tot u komt? Ze heeft het deugdebeeld van hem gezien. Ik kan nog meer voorbeelden in de Bijbel noemen die dat gezien hebben. Denk aan de twee moordenaars. De een aan de rechterzijde en de ander aan de linkerzijde. Allebei spotten ze. Verlos u zelf en met andere woorden, dan kunnen wij ook van het kruis af. Maar die ene, die ziet iets. Die ziet iets. Wat ziet hij? Een man die onschuldig is? Ja, dat ziet hij zeker. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar hij ziet veel meer. Hij ziet in deze middelste kruiseling het beeld Gods. Wat is dat? De liefde, barmhartigheid, genade, vrede, blijdschap. Hij ziet de gerechtigheid, de heiligheid. Ja, iets van al die deugden en de zachtmoedigheid. Hij ziet al die deugden, ziet hij. In welke mate? Dat doet er niet toe. Het gaat erom dat wij getroffen worden, want wat leidt ons tot bekering? Gemeente, wat brengt u tot bekering? Wat staat er in de Bijbel? Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernieuwd zijn. Zijn barmhartigheden nemen geen einde. Het zijn de goede tierenheden die ons brengen tot bekering. Dat breekt het hart. Anders niets. En daarom moet de Heilige Geest onze ogen openen. Als hij iets van dat beeld van God laat zien in ons leven. Dan zie ik mijn vuiligheid. Dan zie ik in die spiegel het beeld Gods. Maar dan zie ik ook mezelf. Dat zegt die moeder daar ook. Wij hangen hier rechtvaardig. Deze heeft niets onbehoorlijk gedaan. Vreest gij, o God, niet daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Gemeente, hebben u zo wel eens voor God gestaan? En hebben u zo wel eens uw knieën gebogen? Dat u verteerd werd door de goede tierenheid en de liefde van God. Die stroomde in je hart en dat je brak. Want dat is het. Daar staat ze. En wat doet de Heer Jezus dan? Die kijkt omhoog. Kijkt deze vrouw aan. En hij stelt een vraag. Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Waar zijn ze? Weggelopen. Die vrouw zegt helemaal niks. Maar dan stelt hij hier een tweede vraag. Heeft u niemand veroordeeld? Daar kan ze een ja op zeggen. Inderdaad, niemand heeft mij veroordeeld. Ik heb geen stenen gekregen. Ik heb het oordeel niet voltrokken gezien. Niemand. Dan veroordeel ik u ook. Gemeente, als de Heer Jezus je niet meer veroordeelt, wie moet je dan nog veroordelen? Zeg u het eens. Als u dat mag ervaren in uw leven, dat de Heer Jezus u niet meer veroordeelt, Als u het weten mag. Ik heb uw zonde weggeworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Ik veroordeel u ook niet. Ja, dat is maar simpel, hè. Die vrouw is gauw bekeerd, hè. Vindt u niet? Een uur tevoren leefden ze midden in de zonde. En toen hebben een paar van die kerels hebben ze vastgepakt en meegesleept. Die hebben ze bij de Heer Jezus gebracht. Ja, hoe kan dat? Het gebeurt in de kerk ook. Misschien wel een slechte dominee. Die helemaal God niet kent en dat toch preekt en u bij de Heer Jezus brengt. Dat is mogelijk. En waar kun je beter zijn dan bij hem? Er staat, ze heeft er niets tegen in te brengen. Dan veroordeel ik u ook niet. Zijn de zonden vergeven? Ach, dat moeten we even in het midden laten. Daar gaat het niet om. Maar het gaat om voor ons deze toepassing, gemeente. Wanneer wij komen voor God. Calvijn zegt het zo prachtig. Als je voor God komt, hè, zegt Calvijn. En je komt zonder zonde bij God. Dan ziet God je niet staan. Maar als je komt met je zonde, dan ziet God je. Wat betekent dat, gemeente? Als de Heere zegt, kom dan, laat ons te samen richten. Al zijn je zonden zo rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Met andere woorden, hoe erg ook je leven is, hoe ver je van God vandaan bent, hoe diep je gezondigd hebt, kom toch, ondanks al die zonden. Wat is nou komen tot de Heer Jezus? Niemand komt tot de Heer Jezus uit zichzelf, zegt iemand. Dat is door de Heilige Geest en dat is helemaal waar. Maar wat is komen voor u dan? En die jongen of die meisje, die man of die vrouw, die misschien al 60, 70 jaar is en die zegt, nou ja, ik kan toch niet meer bekeerd worden. Buig toch je knie. En leg je voor de hem neer. En vertelt het, Heer, hier ligt een verstokte zondaar. Die geen lust heeft om te komen tot u. Die heel zijn leven u ontlopen heeft. Maar hier ben ik, Heer. Bekeer mij toch. Red mij toch. Want zo ga ik toch voor eeuwig verloren. Zou de Heer dat niet horen? Dat is komen. En zo simpel is het. En daar staat gekomen en gebracht bij de Heer Jezus. Tegen wil en dank in. Maar nu staat ze. Ze had tijd genoeg om weg te lopen. Ze kan niet meer weglopen. Ze was gevangen. Gevangen. In de ogen van deze barmhartige zaligmaker. Maar dan komt het. Dan zegt hij de Jezus. Zo veroordeel ik u ook niet. Dus ze werd vrijgesproken. U weet dat ik in de gevangenis gewerkt heb. En heb ik het ook wel meegemaakt dat iemand zijn straf geseponeerd werd. Dus dat betekent, de rechter haalde er een streep doorheen. Voor alles wat hij gedaan had. En als hij dan zo iemand rechtszaal uit ziet lopen, dat is zo'n heerlijk moment. Hij mag de vrijheid weer in. En als je voor de rechter van hemel en aarde komt, als je bij de Heere komt, en hij verlicht je van de straf. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Een jongen is heel ondeugend. Hij doet zijn vader en moeder ontzettend veel verdriet. Maar hij houdt wel van zijn vader en moeder. Maar hij kan het niet laten om altijd maar weer het verkeerde pad op te gaan. En op een gegeven moment heeft hij er toch wel spijt van. En hij komt bij zijn vader en moeder. En hij zegt: ik heb er verdriet over. Ik heb er spijt van. Wil u me alles vergeven? Natuurlijk, die vader en moeder staan met uitgebreide armen om deze jongen te ontvangen. En met zijn liefde te geven. Jongen, ik heb altijd voor je gebeden, zegt die moeder. Vader, ik heb je altijd in mijn gebeden ook opgebracht voor de Here. En dan komt de verzoening. Verzoening. Maar dan komt de verleiding weer voor die jongen. En waar denkt hij dan aan? Aan het ogenblik dat zijn vader en moeder het alles vergeven heeft. En dan ziet hij hun bedroefde ogen en dat breekt zijn hart en dat geeft hem de kracht om nu tegen de zonde te gaan strijden. Niet omdat hij dat kan in zichzelf, maar omdat de liefde woont in zijn hart. Dat hij weet, ik kan mijn vader en moeder dit verdriet toch niet meer voor de tweede keer aan. Zegt hier Jezus iets tegen deze vrouw? Wat zegt hij? Ik ook niet, ga heen, zondig niet meer. Ja, dat kun je natuurlijk wel zeggen. Als ik op huisbezoek bij u kom en u heeft iets verkeerd gedaan en u doet dat elke keer weer. En ik, als ambtsbroeder kom ik dan en ik zeg tegen u, dat moet je niet meer doen. Dan moet je niet meer zondigen. Dan zeg je, oké, ik zal het proberen. Maar morgen doe je het weer. Toch? Dat is toch ons hart? Dat leeft toch in ons hart? Hoe kan hier Jezus dan zeggen, zondig niet meer? Ga heen en zondig niet meer. Misschien was het haar beroep wel. Zoals vandaag dat gewettigd is. Daar natuurlijk niet. In Israël niet. Want daar moesten ze gestenigd worden. Zondig niet meer. Stuurt hier Jezus haar naar een verbeteringsgesticht of zo? Dat je maar moet proberen om niet meer te zondigen. Nee, geliefde. De Heer Jezus heeft het recht om dat te zeggen. Maar wie zegt het? Het is Christus zelf die het zegt. Het is geen mens die het zegt. Zondig niet meer. En dat, met dat woord, kan die vrouw de toekomst tegemoet gaan. De Heer Jezus weet wel dat deze vrouw een zondige vrouw is. Hij weet wat er in het hart leeft. Hij weet de verkeerde begeerte. Hij weet de zondige lusten. Hij weet alles. Hij weet ook van u alles, gemeente. Heel uw leven ligt naakt en geopend voor hem. En u weet dat zo, als hij straks de kerk uitgaat, dan heb je al, op de dijk heb je al wel 20, 30 zonden gedaan. Het is een stroom van ongerechtigheid, dus je kan het niet stoppen. Maar zondig niet meer, het is het gebod van de Heer Jezus Christus, wat hij in liefde tot deze vrouw zegt. En dat moet haar tot kracht zijn. En hoe kan dat dan? Als de zonde dan komt, gemeente, als de zonde ons omringt, dan aan dat woord, aan de Heer Jezus denken wat hij gezegd heeft, zondig niet meer. Heere, u heeft het gezegd, ik kan het niet, Maar u bent het die het gezegd heeft. En in uw naam kan het. Om dan ook dicht bij hem te leven. In afhankelijkheid van hem. Wat gaf nou de kracht aan Jozef? Toen hij verleid werd door die vrouw van Potifar. Wat gaf hem de kracht? Zal ik zondigen en zo'n groot kwaad doen tegen God. Tegen die God van eeuwige liefde. Van barmhartigheid. Om daar tegen de zonde te doen. Wat is het erger, gemeente. Daarom zal het oordeel ook zo verschrikkelijk zijn. Als straks de dag van de Heer Jezus komt. En hij komt op de wolken. Om te oordelen de levenden en de doden. En u zult er ook staan. Wat zal het erg zijn als u met uw gedoopt voorhoofd, als u met de genade die van God gegeven is, dat u het woord weet en dat u alles uit de schriften verkondigd is en dat u er niet naar geluisterd heeft. En dat u uw zondig leven hebt voortgezet. Al is dat net zo mooi en burgerlijk en netjes. En dat u nooit verkeerd gegaan bent en dat u geen vrouw aangezien hebt en noem maar op, ik zou dat al. Maar wat leeft er in uw hart? Dat de Heer Jezus zelf, wie een vrouw aanziet en haar begeert, heeft al reden overspel gedaan, dus we zijn allemaal overspelers. Wat leeft er in ons hart? En is dat een smart geworden in uw leven, gemeente? Voelt u dat verdriet? Elke dag maar weer. Tegen deze God van barmhartigheid te zondigen. Opdat we het mogen weten. Wat er in de catechismus staat. Zo mooi. Maar klaag mijn geweten mee aan. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En geen daarvan gehouden heb. Nochtans. Om de gerechtigheid van Christus. Dat eeuwige leven, die eeuwige vrede, die verzoening met God, dat Hij die mij geschonken heeft, om zijn verdiensten, en dat God mij aanziet alsof ik nooit geen zonde gekend of gedaan heb, of dat ik zelf al de gerechtigheid vervuld heb. Dat betekent zondig niet meer, ga heen en zondig niet meer. Wie dan geborgen is in deze zaligmaker gemeente. Die zal vrede vinden voor zijn ziel. En zal ook de kracht vinden. In de woorden van de Heer Jezus Christus dat hij zegt. Ga heen, zondig niet meer. Heer, u hebt het gezegd. Ik kan er niet tegen op. U weet het. Wat er in mijn hart gelegd is. Een haat tegen de zonde. Een liefde tot u. Maar Heer, u weet het. Ik kan er niet tegen op. Behoed mij. Dan wordt het woord van de Heer Jezus waar. Dat hij het zegt. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Ik ben bij je. Ik ondersteun je. Ik help je. Ik geef je de kracht. Ik geef je de wijsheid. Om tegen de zonde te strijden. Zo mag ze gaan. Zo verlaat ze de Heer Jezus. En mag u ook zo dit kerkgebouw verlaten. Een ogenblik gestaan te hebben. Voor deze zaligmaker, die het allerbeste met u voor heeft, die uw heil zoekt, uw geborgenheid wil schenken. Of gaat u zo weg, met een koud, onverschillig hart? O, laat dan de bede toch in je hart zijn. Heere, bekeer mij. Amen. zingen we Psalm 32, derde vers. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Samen danken en bidden. Heere, gij zijt rechtvaardig, heilig, zachtmoedig, nederig, barmhartig. Dat hebt u bewezen. En dat laat u elke dag weer zien, Heere. Wie bent. Wilt u onze ogen daarvoor openen? Dat wij mogen meebukken. Zoals u bukte. Onder de lastende toren van uw vader. Dat wij meebukken. Niet om die lastende toren van u te dragen. Want dat kunnen we niet. Dat hoeft ook niet. Maar bukken. In de vernedering voor uw heilig aangezicht. Trek ons dan, Heere. Dat we komen zoals we zijn. Dat we niets verbergen voor u. En dat wij ons leven openleggen voor u. Verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Heren, dan moeten we allemaal komen. Trek ons dan. En geef, Heren, dat het woord wat we samen overdacht hebben, geheiligd mag worden aan het hart. Dat ook wij in dat liefdesgericht van u betrokken mogen worden. Wilt u met ons gaan, Heren, in het verdere van deze dag. Breng ons vanavond hier weer samen. Hij wil met uw geest in ons midden zijn. En verheerlijk uw naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 103, het tweede vers. Looft hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Eindigen we de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.